Johan Leuzenkamp en een opgedoken procesverbaal uit 1946, geschreven door Leo van Dijk, ingesproken door Marion Havekate.
Het lid van onze vereniging, Henry Leuzenkamp, kreeg een tijdje geleden van goede kennissen in Meddo een papier in handen gespeeld. Zij hadden dit op hun beurt van kennissen gekregen, die het gevonden hadden bij het ophalen van oud papier. Het bleek een procesverbaal te zijn uit 1946, waarin Henry's vader, Johan Leuzenkamp, en Harm Langeberg een getuigenverklaring afleggen tegen een gearresteerde SD'er die hen tijdens de oorlog had verhoord. Henry ging met deze papieren naar onze historische kring en mij werd gevraagd er een stukje over te schrijven. Vanwege deze voorgeschiedenis ligt in dit artikel de nadruk op Johan Leuzenkamp en minder op Langeberg, hoewel diens rol in het verzet zeker niet van minder belang was. Johan Leuzenkamp werd op 31 oktober 1915 in Neder geboren. Bij de mobilisatie in 1939 moest hij onder de wapenen. Na de capitulatie in mei 1940 kwam hij terug naar Neder en ging er bij de distributiedienst werken. Na overgeplaatst te zijn naar Borculo werd hij vervolgens leider van de uitreikingsploeg van het distributiebureau in Eibergen. In die tijd was alle koopwaar in winkels op de bon. De uitgifte van bonnen en het innemen van felle opgeplakte bonnen bij winkeliers was het werk van het distributiebureau. Elke maand werden de bonkaarten aan de mensen uitgereikt en 's avonds controleerde Leuzenkamp met de kassier Harm Langeberg of alles klopte. Samen brachten ze de bonkaarten en paperassen naar de kluis in het oude, nu afgebroken gemeentehuis en zagen erop toe dat de kluis werd afgesloten door een ambtenaar, meestal J.W. Hageman. Op 21 november 1942 trouwde Leuzenkamp hals over kop met zijn meisje Gerda Wenning, omdat getrouwde mannen niet in Duitsland hoefden te werken. Het pas getrouwde stel bleef bij hun respectievelijke ouders wonen. Pas in 1943 konden ze een huisje huren in de Kerkstraat in Eibergen. Naarmate de oorlog vorderde, kwamen er meer onderduikers en voor de Landelijke Organisatie tot Hulp aan Onderduikers, de LO, werd het steeds moeilijker om aan bonkaarten voor hen te komen. In Eibergen was Tjeerd Bosklopper de centrale figuur van de LO. Onder meer via Langeberg en Leuzenkamp kwam hij aan bonkaarten. Maar op den duur was dit een druppel op een gloeiende plaat. Dat gold voor het hele land. En her en der gingen landelijke knokploegen, LKP's, overvallen uitvoeren op bewaarplaatsen van bonnen. Meestal distributiebureaus of gemeentehuizen. Kees Ruizendaal, Zwarte Kees, leider van de knokploeg in Aalten, had contact met Jan Hageman. Ze kwamen beide uit het Utrechtse Maarsen. Ze besloten een overval, kraak heette dat toen, uit te voeren op het Eibergse gemeentehuis. Langeberg zat in het complot. En in de ochtend van 8 december 1943, de dag van de kraak, lichtte hij Leuzenkamp in bedekte termen daarover in. De kraak slaagde en de vreugde was groot. Op 23 februari werd het distributiebureau in Borculo gekraakt. Behalve de KP Aalten waren ook andere illegalen uit de omgeving hierbij betrokken. De Sicherheitsdienst in Arnhem zon op maatregelen en zette undercoveragent Willy Marcus in, die zich onder de naam Willy van Erp indrong in het Achterhoekse verzet. Op 20 april 1944 werden 23 verzetsmensen gearresteerd en 2 werden daarbij doodgeschoten. Een tweede arrestatiegolf vond plaats in de nacht van 30 april op 1 mei 1944, waarbij 29 mensen in de Achterhoek werden opgepakt, onder wie Leuzenkamp en Langeberg. Tegen beiden werd de doodstraf geëist, maar niet uitgesproken. De rest van de oorlog brachten ze door in Duitse concentratiekampen. Na de bevrijding ging Leuzenkamp bij de Eibergse kettingkastenfabriek werken, was gemeenteraadslid en eindigde zijn loopbaan als directeur van bejaardencentrum Den Klaushof. Hij stierf op Oudejaarsdag 1996. Over het verraad van Willy Marcus en het drama dat daar het gevolg van was, is al veel geschreven. Zoals gezegd, gaat het ons nu vooral om de oorlogslotgevallen van Leuzenkamp, die voor een groot deel parallel lopen met die van Langenberg. Gevangenschap. De arrestanten werden in een overvalwagen naar Lichtenvoorde gereden. Ze werden er met de handen omhoog tegen een muur gezet. Leuzenkamp probeerde iets tegen zijn buurman Langenberg te fluisteren, maar kreeg meteen een klap met een geweerkolf tegen zijn kaak. Daarna ging het naar kamp Vught, waar ze in de bunker werden opgesloten. Dit was een rechthoekig gebouw met cellen rond een binnenplaats. Leuzenkamp en Langenberg werden in Vught twee keer verhoord door SD'ers Koormeijer en Van den Berg. Het opgedoken procesverbaal. Dit werd op 12 juli 1946 opgemaakt door H.B.J. Mom, ambtenaar bij de politieke rechercheafdeling Zutphen, tevens onbezoldigd Rijksveldwachter standplaats Eibergen. Hij stelde een onderzoek in naar mishandelingen van illegale werkers in kamp Vught. Mom begon met het verhoor van Harm Langenberg, 26 jaar, distributieambtenaar, wonende te Eibergen E26. Langenberg vertelde hoe hij in Vught terecht was gekomen en zei over het verhoor onder meer, begin citaat, "Den volgende dag, op 2 mei 1944, werd ik door twee personen verhoord, een Duitser en een Hollandse van de SD. Er was ook een typiste bij. Het ging over de clandestine uitgifte van bonkaarten van het distributiekantoor te Eibergen aan den heer J.W. Hageman, commies ter gemeentesecretarie, leider van de verzetsbeweging in de gemeente Eibergen en omgeving. Mij bleek dat Hageman hierover al was verhoord. Toen ik bleef ontkennen iets van die zaak af te weten, werd Hageman uit de cel gehaald en ik moest met mijn gezicht tegen de muur gaan staan. Ik hoorde hem binnenkomen en de SD vroeg hem hoeveel bonkaarten hij iedere maand van mij ontvangen had. Hageman antwoordde, het zullen er elke maand ongeveer 60 zijn geweest. De Hollandse SD'er vroeg me of dit waar was, maar ik gaf geen antwoord. Ten tweede male werd het mij gevraagd en ik wilde mij omdraaien, waarop de Duitse SD'er schreeuwde, blijf voor die muur staan en spreek! De Hollander bulkte en schreeuwde ook dat ik het moest zeggen. Ik heb het toen bekend, omdat ze er toch al van op de hoogte waren. Er werden me toen verschillende feiten ten laste gelegd, onder andere overvallen op de distributiekantoren te Eibergen en Borculo, het in bezit hebben van vuurwapens en te zijn aangesloten bij een geheime organisatie. Dat alles heb ik tot het laatst ontkend en ik ben daarvoor niet vervolgd. In het lokaal stond een tafel met bonkaarten, stamkaarten en inlegvellen. De Hollandse SD'er vroeg of ik dat spul kende. Ik antwoordde dat ik dit in verband met mijn beroep terdege kende. Hij keek mij zeer minachtend aan en liet mij de foto op een persoonsbewijs zien. Of ik die kende? Ik antwoordde, ja, dat is meneer Hageman uit Eibergen. Daarna vroeg hij of ik oom Gerrit kende, de schuilnaam van een andere persoon uit het verzet. Terug in mijn cel hoorde ik dat de Achterhoekse zaak hoofdzakelijk behandeld werd door Van den Berg en de Duitse SD'er. Op 2 juni 1944 moest ik met 22 of 23 personen verschijnen voor het politiestandgerecht te Vught. En voor 17 personen werd de doodstraf geëist waarbij ik ook was. We moesten enkele uren op de gang verblijven en toen allen weer werden binnengeroepen, werd de doodstraf uitgesproken tegen 15 personen, de meesten van de LO in de Achterhoek. Daar de verklaringen van mij en Leuzenkamp niet klopten met het door de SD-agenten opgemaakte proces-verbaal, werd de doodstraf tegen ons niet uitgesproken. In de nacht van 5 op 6 juni, omstreeks 1 uur, werden mijn vrienden uit de cellen gehaald en uit Vught weggevoerd en een paar dagen later hoorde ik dat ze allen gefusilleerd waren. Op 12 juni werden ik en mijn vriend Leuzenkamp opnieuw verhoord door dezelfde SD-mannen. Einde citaat. Het verhoor ging over de onjuiste passage in het procesverbaal over de bonkaarten. Langeberg ontkende alles wat hem ten laste werd gelegd. Vervolg citaat. Daarna werd ik door de Hollandse SD'er geboeid en wel op de volgende wijze. De armen werden om het linkerbeen gebogen en aan de polsen kwamen de boeien, waardoor je steeds in een gebogen houding moest blijven staan. Deze mishandeling heb ik ruim 5 kwartier moeten doorstaan. Door het knellen van de boeien waren de polsen ontveld en mijn handen opgezwollen en blauw-rood van de kwelling. In deze kwelling vroeg de Hollander steeds of ik van plan was te bekennen. Ik zei dat ik de waarheid had verteld en er niets aan had toe te voegen. De Duitse SD'er heeft zich met dit alles niet bemoeid. Hierna werden de boeien afgedaan en moest ik met het gezicht naar de muur gaan staan in een naastbijgelegen gang. Daarna moest Leuzenkamp verhoord worden. Dat zal ongeveer een uur geduurd hebben. Toen werd Leuzenkamp op de gang geplaatst en moest ik naar binnen. De Hollandse SD'er vroeg of ik me bedacht had. Ik zeide, ik heb de waarheid gezegd. Hij zei dat als ik de waarheid zou vertellen, ik van de bunker naar het lager mocht. Verder vroeg hij verschillende dingen en zei dat ik een stomme os was en ik zou er geen voordeel van hebben. Hij las het procesverbaal voor dat scherp gesteld was. Ik zou de man, als ik hem zie, herkennen. Ik ben aan de doodstraf ontkomen, doch dat heb ik niet aan die 2 SD'ers te danken. Die hebben alles gedaan om de hoogste straf te bewerkstelligen. Daarna ben ik spoedig naar kamp Oranienburg gebracht en daarna naar Buchenwald, waar ik op 11 april 1945 bevrijd ben door de Amerikanen. Ik behoef niet te verklaren wat ik daar heb te verduren gehad en moeten lijden. Dat is genoegzaam bekend en meer kan ik niet verklaren. Einde citaat. Johan Leuzenkamp. Ook deze vertelde aan Mom van zijn arrestatie en de tocht naar Vught. De volgende dag werd hij verhoord door een Duitse en een Hollandse SD'er. Een Duitse typiste maakte het verslag. Op vragen antwoordde hij Hageman wel te kennen, maar dat hij hem geen bonkaarten en dergelijke had verstrekt en dat hij niets afwist van een geheime organisatie. Begin citaat. Hierop zeide de Hollandse SD'er met een zeer brutale stem, dat lieg je. Hij kwam achter de tafel vandaan, ging vlak voor me staan en schreeuwde, durf jij nog te zeggen dat het niet waar is? Ik zeide dat ik niets anders dan de waarheid had gesproken. Daarop sloeg hij mij met de vuist links en rechts op het gezicht, dat mij geweldig pijn deed. Daarop ging hij naar de tafel terug en riep, hier, Hageman verklaart dat hij van Leuzenkamp minstens 6 maanden lang 100 bonkaarten per maand heeft gekregen. En hier, ging hij schreeuwend voort, ook Langeberg verklaart dat hij meerdere maanden 60 bonkaarten van jou heeft ontvangen. De Hollandse SD'er deed het woord en had de hoofdrol in deze zaak. Ik moest met mijn gezicht tegen de muur gaan staan. Niet lang erna ging de deur open. Ik keek om en zag dat Hageman werd binnengebracht. Hij had een dik en opgezwollen gezicht en dat kon niet anders komen als dat hij vreselijk mishandeld was. Terwijl ik omkeek, kreeg ik van de Duitse SD'er een vuistslag tegen het achterhoofd, waardoor mijn gezicht tegen de muur aanbotste en het ontveld werd. De Hollandse SD'er schreeuwde tegen Hageman: "Wie is dat?" "Leuzenkamp," antwoordde Hageman. Einde citaat. Hageman herhaalde toen zijn eerdere verklaring dat hij 6 maanden lang 100 bondkaarten van Leuzenkamp had gekregen. Daarna werd hij weggeleid. De Duitse SD'er liet Leuzenkamp distributiepapieren zien en zei: "Die heb jij aan Hageman gegeven," wat werd ontkend. Vervolg citaat. Toen kwam de Hollander weer binnen en vroeg of ik iets te zeggen had op de verklaring van Hageman. Ik zei ja. Ik heb eenmaal bonkaarten aan hem gegeven, maar dat was bij een gewone uitreiking en ik hield me verder onschuldig. Hierna werden me nog enkele dingen gevraagd en moest ik het proces verbaal tekenen en werd naar mijn cel gebracht. Einde citaat. In zijn cel kon hij via de verwarmingsbuizen met anderen spreken en hoorde hij dat de Hollandse SD'er Van den Berg heette. Hageman vertelde hem niets los te laten, omdat hij niets meer had verteld dan tijdens het verhoor was gezegd. Hageman zei verder gruwelijk mishandeld te zijn, dat Van den Berg hem de kaak in tweeën had geslagen en hij in het ziekenhuis was geweest. Hageman kon alleen maar fluisteren en kreeg door een slangetje vloeibare kost. Ook hadden ze hem al zijn tanden uit de mond geslagen. Vervolgens werden Leuzenkamp, Langeberg en veel andere verzetstrijders uit de Achterhoek berecht. Een tijdje na de rechtszitting werden Leuzenkamp en Langeberg weer afzonderlijk door de twee SD'ers verhoord. Van den Berg was naar Eibergen gegaan om uit te zoeken hoe de bonkaarten daar werden uitgegeven. Leuzenkamp over Van den Berg. Begin citaat. Hij zeide: "Nou moet jij ons niet wijs denken te maken dat je niet wist hoe dat ging." Hij werd daarop zo woedend en gooide een paar boeien in mijn richting en brulde: "Breng die terug!" Daarop werd ik geboeid op de volgende wijze. Met de armen om het linkerbeen in een gebogen houding blijven staan en werd mij geprest wat te vertellen. Dat heeft ruim een half uur geduurd. Daar ik bleef ontkennen, sloeg de Hollandse SD'er mij waar hij me raken kon. Ik liet me vallen en deed voorkomen of ik bewusteloos was. En na nog enige trappen te hebben gekregen, lieten ze me liggen. De Duitse SD'er bemoeide zich er niet mee. De boeien werden afgedaan en de Hollander riep: "Wat heeft het Rijk toch een stommelingen in dienst!" Ik moest het proces verbaal ondertekenen. Al met al heeft het verhoor ongeveer 3 uur geduurd. Ik ben in Vught niet verder meer verhoord. Ten slotte heb ik te verklaren dat de SD-agenten alles in het werk hebben gesteld om onze zaak zo bezwaarlijk mogelijk te maken. Doch door ons hardnekkig ontkennen zijn we van de dood ontsnapt. Ik zou de twee bij wederzien beslist herkennen en ik hoop dat zij hun gerechte straf niet zullen ontlopen. Te meer de gruwelijke mishandelingen en folteringen die ik en mijn vrienden hebben moeten ondergaan. Meer kan ik niet verklaren. Einde citaat. Agent Mon ging daarop met Langeberg en Leuzenkamp naar de gevangenis in Arnhem, waar zij Van den Berg herkende. Mon nam hem een verhoor af. Verhoor van Jozef Heinrich van den Berg. Deze werd op 20 maart 1913 in het Duitse Wettringen, Kreis Steinfurt, geboren. Op 2 februari 1935 nam hij dienst bij Bereden Veldartillerie in Ede. Een jaar later werd hij korporaal bij de politietroepen in Nieuwesluis. Later werd hij bevorderd tot wachtmeester. Op 16 september 1940 kwam hij bij de gemeentepolitie in Arnhem. om een jaar later over te gaan naar de SD aldaar. Van den Berg in het verhoor door Mom. Begin citaat. In opdracht van de criminaalcommissar en hauptsturmführer Thompson heb ik in Arnhem en omgeving verschillende zaken afgewerkt. In 1944 ben ik met twee Duitse SD-agenten op het distributiebureau te Eibergen geweest en heb daar gevraagd op welke manier de distributiebescheiden werden uitgegeven aan de bevolking. Dat stond in verband met de arrestatie van de twee beambten aldaar. Mij is ook opgedragen een onderzoek in te stellen in de zaak van de illegale landelijke organisatie in Den Achterhoek, waarvan verschillende personen waren gearresteerd en in het kamp De Vught ingesloten. Ik weet me te herinneren dat ik twee personen uit Eibergen heb verhoord van het distributiebureau. De namen zijn me echter ontgaan. Zij verklaarden dat ze bonkaarten en inlegvellen hadden verstrekt aan een zekere Hageman die in Eibergen op de gemeentesecretarie werkzaam was. Toen Kormaier en ik Hageman een verhoor afnamen, heeft hij ons verklaard dat hij distributiebescheiden had ontvangen van twee op dat bureau werkende personen. Ik wist niet dat tegen deze drie personen de doodstraf was geëist. Ik heb wel in de krant gelezen dat verschillende personen van de organisatie in Den Achterhoek ter dood zijn gebracht. Ik ontken dat ik Hageman tijdens het verhoor mishandeld heb en ik heb ook niet gezien dat Kormaier dat deed. Toen ik voor het verhoor Hageman uit de cel moest halen, heb ik wel gezien dat hij een verband om zijn gezicht had. Ik ontken dat ik de twee distributieambtenaren tijdens het verhoor heb geboeid, waardoor ze enkele uren in gebogen houding moesten blijven staan. Ik ontken verder dat ik die personen heb getrapt, geschopt en met de gummiknuppel heb geslagen. Einde citaat. Daarna werden Langeberg en Leuzenkamp met de verdachte geconfronteerd en zij verklaarden pertinent dat hij de bedoelde persoon was. Van den Berg zei hen niet te kennen, maar hun namen kwamen hem bekend voor. Hij wist niet wie er in Vught nog meer verhoren afnamen. Vervolg citaat. En om je nu maar eerlijk de waarheid te zeggen, het ligt ook niet in mijn aard om die personen aan te brengen. U moet het zelf maar onderzoeken en trachten die personen op te sporen. Leuzenkamp en Langeberg verklaren dat alles wat Van den Berg in hun bijzijn heeft verklaard op leugens berust. Einde citaat. Veroordeling. Tijdens de oorlog nam de Nederlandse regering in Londen besluiten over het berechten van collaborateurs na de bevrijding. Deze besluiten regelden het buitengewoon strafrecht, de bijzondere gerechtshoven, de bijzondere rechtspleging en de bijzondere gratieverlening. Er kwamen 5 bijzondere gerechtshoven in Arnhem, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Amsterdam. Deze behandelden de ernstigste zaken. Lichtere gevallen werden door tribunalen afgedaan. Voor onze streek waren er tribunalen in Groenlo en Zutphen. J.H. van den Berg stond terecht voor het bijzonder gerechtshof in Arnhem dat hem op 13 februari 1948 ter dood veroordeelde. Hij ging daarop in beroep bij de bijzondere Raad van Cassatie. Deze raad kon op 2 gronden oordelen over een vonnis. 1. Als de wet niet goed was toegepast. En 2. Als de straf niet beantwoordde aan de ernst van het misdrijf, de omstandigheden waaronder dat was begaan, of de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de veroordeelde. De Raad van Cassatie wijzigde het vonnis van Van den Berg op 21 mei 1948 in levenslange gevangenisstraf. Zijn strafdossier is helaas lang niet meer compleet. De meeste informatie vond ik in een rapport van meester J.C. Louet Vijzer. Wat zijn functie was en voor welke instantie hij rapporteerde, werd ik niet gewaar. Van Louet Vijzer, begin citaat. Van den Berg werd in Duitsland geboren en had een Duitse moeder. Tot 1936 heeft hij daar alles meegemaakt. In Nederland kwam hij bij de politietroepen en op zijn politieke gezindheid viel niets aan te merken. Dat wil zeggen volgens de schrijver, hij toonde geen sympathie voor de NSB. Na de capitulatie in mei 1940 kwam hij bij de Arnhemse politie in aanraking met de SD. Omdat hij goed Duits sprak, stelde hij processen verbaal op waarbij vaak Duitsers waren betrokken. Maar aanvankelijk weigerde hij voor de SD te gaan werken. Helaas bleef hij niet bij die weigering. Van midden 1941 tot september 1944 was Van den Berg als agent van politie gedetacheerd bij de SD in Arnhem. Toen de Staatspolizei steeds drastischer ging optreden, ging het snel bergafwaarts met Van den Berg. Hij nam op grote schaal deel aan de opsporing en arrestatie van illegalen en Joden. Een aantal van hen kwam niet terug uit de concentratiekampen of werd gefusilleerd. Gevangenen werden door hem mishandeld tijdens verhoren en hij daalde af tot sadisme. Zijn directe chef, Koormeijer, nam daar niet aan deel en gaf geen opdrachten daartoe. Je krijgt zelfs de indruk dat het in aanwezigheid van Koormeijer niet gebeurde. Hij verbood het. Toch blijkt uit verklaringen in het dossier dat men in het algemeen geen vergeefs beroep op hem deed en het doorgeven van een op handen zijnde razzia op Joden bracht hem bijna in moeilijkheden. Over de mishandelingen hoef ik niet uit te weiden. De verklaringen van Leuzenkamp en Roos spreken voor zichzelf. Het huwelijk van Van den Berg schijnt goed te zijn. Uit een brief, 1948, van haar in het dossier blijkt dat zij het afkeurenswaardig vindt en dat hij veel voor haar verborgen hield. Haar gratieverzoek van juli 1950 heeft een heel andere toon. Dit irriteert professor Langemeijer blijkbaar zo dat hij afwijzing in overweging geeft, alleen op grond van toon en argumenten. Bij de behandeling van de zaak was het juist Langemeijer die rekening wilde houden met de jeugd van Van den Berg in Duitsland. De rapporten van de instelling waar hij verbleef en van de politie zijn gunstig. Hij kan nog niet in de maatschappij terugkeren, maar het bijzondere gerechtshof heeft niet voldoende rekening gehouden met wat er te zijn voordelen is aangevoerd. Conclusie: 20 jaar met aftrek. De commissie gaat hier op 4 november 1952 in mee. Gezien het feit en de omstandigheid dat hij tot zijn 23ste in Duitsland woonde en met tegenzin bij de SD kwam, waar men zich niet gemakkelijk aan kon onttrekken en vergeleken met soortgelijke zaken, 20 jaar met aftrek van bewaring vanaf 10 oktober 1944. Einde citaat. Beschouwing. Bij het aanvankelijk doodvonnis voor Van den Berg op 13 februari 1948 hebben de getuigenverklaringen van Leuzenkamp, Langeberg en die van een zekere Roos blijkbaar een grote rol gespeeld. Hoewel de intimidatie, vernederingen en martelingen tijdens de verhoren van Langeberg en Leuzenkamp er niet om logen, hebben veel Nederlandse verzetsmensen het na hun arrestatie zwaarder te verduren gehad. J.W. Hageman bijvoorbeeld liep door toedoen van Van den Berg een gebroken kaak op en al zijn tanden werden uit zijn mond geslagen. Het feit dat hij als Hollandse politieman bij de SD ging werken zal bij het zwaarst mogelijke vonnis een grote rol hebben gespeeld. Een andere verzwarende omstandigheid was vermoedelijk de houding van zijn chef Koormeijer. In het verslag van Louis Vijzer wordt deze man te positief beschreven, zodat kon worden aangenomen dat Van den Berg de mishandelingen op eigen houtje bedreef. Op 21 mei 1948 wijzigde de Raad van Cassatie het vonnis in levenslang. Om dit in perspectief te kunnen plaatsen, ga ik wat nader in op de bijzondere rechtspleging. Tijdens de oorlog kreeg het Nederlandse volk via Radio Oranje te horen dat landverraders en collaborateurs na de oorlog zouden worden opgepakt en dat ze streng zouden worden bestraft. Dat was bedoeld om mensen ervan te weerhouden met de vijand te heulen, maar ook om te voorkomen dat de bevolking bij de bevrijding het recht in eigen hand zou nemen. Ook zonder zo'n bijltjesdag zou er naar verwachting chaos te over zijn. Er was echter een praktisch probleem. Welke groepen personen vielen onder de term collaborateur? Deze kwestie werd opgelost door iedereen te arresteren die iets met de moffen te maken had gehad. Zware misdadigers, maar ook NSB'ers die geen mens kwaad hadden gedaan, of meisjes die een keer met een Duitse soldaat hadden gevreeën. Waarschijnlijk zijn er rond de 150.000 personen gearresteerd en in kampen opgesloten. Zeker in het begin werden ze vaak slecht behandeld. Sommigen stierven vanwege slechte voeding en of ziekte. En tussen de 40 en 50 gedetineerden stierven een gewelddadige dood. De enorme golf arrestanten was voor justitie niet te behappen. En daarom zijn in de loop van die tijd 90.000 lichte gevallen voorwaardelijk buiten vervolging gesteld. Als men veroordeeld was door een bijzonder gerechtshof, zoals Van den Berg, was hoger beroep niet mogelijk. Wel kon herziening van het vonnis worden gevraagd bij de bijzondere Raad van Cassatie. Geen enkele Nederlandse jurist had ervaring met de bijzondere rechtspleging en daarom was het niet vreemd dat de 5 bijzondere gerechtshoven niet altijd op één lijn zaten bij vonnissen in zaken die sterk op elkaar leken. De bijzondere Raad van Cassatie had de belangrijke taak de verschillen in straftoemeting glad te strijken. De bijzondere gerechtshoven hebben in totaal 14.562 mensen veroordeeld. Van de 3.306 zaken die de bijzondere Raad van Cassatie behandelde, is 60%, 2411, van de vonnissen gewijzigd. 1094 bleven zoals ze waren. Maar in liefst 1198 gevallen werd de straf verlaagd. En 298 mensen kregen een hogere straf. Van den Berg was dus lang niet de enige wiens straf in een lagere werd omgezet. Zoals we zullen zien, was dit grote aantal niet alleen toe te schrijven aan het gladstrijken van de vonnissen door de raad. Barmhartigheid. Naarmate de oorlog verder weg kwam te liggen en het gewone leven zijn loop hernam, vervlauwden de wraakgevoelens van grote groepen Nederlanders. En dat lag ook voor de hand. Er was echter nog een reden waarom er gepleit werd voor een mildere houding tegenover collaborateurs. De leidende figuren in de katholieke kerk en politiek waren beducht voor de honderdduizenden ex-NSB'ers en hun gezinsleden. Zij waren bang dat deze groep een gemarginaliseerde positie in de samenleving zou krijgen en daardoor vatbaar zou zijn voor socialistische, erger nog, communistische denkbeelden. De Koude Oorlog was immers in volle gang. Op 5 augustus 1946 werd er in de katholieke kerken een herderlijk schrijven voorgelezen waarin de gelovigen werden opgeroepen om zich jegens de politieke gevangenen te laten leiden door liefde en gerechtigheid. De ministers van Justitie in de periode 1945-1951 waren allen lid van de Katholieke Volkspartij en hebben er, met steun van het parlement, voor gezorgd dat collaborateurs steeds milder werden bestraft. Trouwens, katholieken waren in het algemeen minder geneigd tot scherpslijperij dan de gereformeerden en communisten, die een relatief groot aandeel in het verzet hadden gehad. In 1948 volgde prinses Juliana haar moeder Wilhelmina op als koningin. Juliana had vooral ten aanzien van de doodstraf een barmhartiger standpunt dan haar moeder. Het is moeilijk te zeggen in hoeverre dit de meningsvorming van politiek en justitie heeft beïnvloed. Hoe het ook zij, Louette Vijzer wijst nadrukkelijk op zaken in het dossier die positief zijn voor Van den Berg en de commissie vonnist 20 jaar met aftrek vanaf de dag van zijn arrestatie op 10 oktober 1944. Dat past wel in de geest van barmhartigheid die over ons land vaardig was geworden. Van den Berg heeft zeker niet tot 10 oktober 1964 gevangen gezeten. Volgens gebruik zal hij wel na 2/3 van zijn straf uitgezeten te hebben, voorwaardelijk in vrijheid zijn gesteld. Dat zou dan geweest moeten zijn op 10 februari 1957. De kans is echter aanwezig dat hij strafvermindering wegens gratie heeft gekregen. Belinfante beschreef 6 gratiegolven in de periode 1945-1950. Een symptoom voor de veranderende opvattingen over het bestraffen van landverraders en collaborateurs. Voor de meeste oud-illegalen was deze gang van zaken een gruwel en dit droeg veel bij tot hun verbittering en de gedachte dat het wagen van hun leven niet op waarde werd geschat. De mening van Langenberg en Leuzenkamp hierover kennen we niet. Langenberg was er moeilijk toe te brengen iets over de oorlog te vertellen, en Leuzenkamp deed dit pas in de laatste fase van zijn leven. In zekere zin kregen beide mannen levenslang. Zij droegen de verschrikkelijke oorlogservaringen hun hele verdere leven met zich mee. Graag dank ik Henry Leuzenkamp voor wat hij mij over zijn vader vertelde en Arjen de Vries uit Hellendoorn voor de informatie over zijn schoonvader Harm Langenberg.